nicht nötig, wie wir hören, es ist genau so. Sondermikrofon? Ja.
Okay.
Mit Mikrofon. Ich geschäfte normal, die sind hier, lässige neu zu. Ja, so, das ist ein bisschen fremd. Vor dass ich mein Unterwerb behandle, will ich jetzt persönlich erzählen, dass auf das erste Gesicht vielleicht nicht direkt mit unserem Thema verbunden ist, aber dass eine bestimmte Perspektive doch mehr zu machen hat. Ich will unserer Universität danken für ein Reden, insbesondere sie heft sich selbst und uns allen ein großes Geschenk, nämlich hat Anstellen von Beutenlandser Professoren. Das ist nicht überall in Europa evident. Es sind belangreiche Reden vor, beispielsweise der zunehmenden Internationalisierung, der Diversität von der akademischen Welt. Maar al te zelden, volgens mij, wordt er duidelijk over gediscussieerd. Enkele mensen zien daarin alleen een korte ervaring of een soort tussenfase. Je komt als buitenlandse prof en binnen enkele jaren of eeuwen ben je geïntegreerd, zodra je de taal beheerst enzovoort. Maar wat kan inderdaad de bedoeling zijn voor onderwijs en onderzoek om buitenlandse proffen aan te stellen? Precies omdat ze uit het buitenland komen, brengen ze een andere denkstijl, andere aanpakken, andere thema's en ook andere onderwijsstijlen. Alle factoren die enerzijds op de lokale stijl en mentaliteit moeten afgesteld worden, maar anderzijds wel de mogelijkheden moeten hebben een sturende invloed uit te oefenen, vooral bij het onderwijs. De beste uitkomst van de internationalisering van de universiteit is dus dat de studenten en de collega's van buitenlandse proffen bereid worden om de culturele verschillen niet alleen zoals een manco te tolereren, maar productief te maken voor de culturele en wetenschappelijke groei van het academische samenleven. Dat betekent dat verschil en diversiteit op zichzelf in de eigen cultuur geïntegreerd worden en niet alleen het omgekeerde verwacht wordt, dat de anderen zich in het systeem moeten integreren. Zo, dat was mijn preambule, dat is ook voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik zo voor een groot publiek kan een lezing geven. Oké, zo, in mijn lezing zal ik proberen twee instanties samen te brengen. Enerzijds wil ik graag een algemene inleiding tot het onderwerp aanbieden, seksualiteit. Anderzijds wil ik het hebben over enkele historische romans die handelen over de rol van het oude Rome. Als u al weet, ben ik een klassicus en misschien kan mijn deelname aan deze reeks, die zich naar de Eurendaagse literatuur richt, een beetje vreemd voorkomen. Mijn gebied is de oudheid, en het bijzondere de Latijnse literatuur, en dus niet de hedendaagse. En toch is precies de klassieke oudheid, zoals we in de volgende minuten gaan zien, een proeftuin geworden voor het onderzoek over de moderne seksualiteit. Met andere woorden, het discours van de seksualiteit is ook een discours over het verleden en de geschiedenis. Enkele onderzoekers hebben zelfs beweerd dat er een intrinsieke verhouding is. Ja. Enkele onderzoekers hebben zelfs beweerd dat het een intrinsieke verhouding tussen de kennis van het verleden en dan de seks is. Een intieme connectie tussen de epistemologie van de geschiedenis en de seksualiteit. En dat is een boek van 2015, Sex Knowledge and Reception of the Past. Is een evidente reden om vast te stellen dat seksualiteit vandaag voor ons is, moeten we naar het verleden kijken om andere mogelijkheden en andere modellen te beproeven. Seksualiteit is niet een natuurlijke status in de betekenis van seks oftewel seksuele daden, maar wel een culturele constructie die bovendien relatief recent is. Ik zal dus aan de ene kant spreken over de belangrijke rol van het verleden, in het bijzondere van de klassieke oudheid, voor de constructie van moderne seksualiteitsconcepten, en aan de andere kant over de literaire behandeling van deze seksualiteitsconcepten aan de hand van twee historische romans van de Amerikaanse auteur Steven Sager. Aan het einde zullen we vaststellen dat de literaire behandeling van de antieke seksualiteit een beetje complexer is dan verwacht. Precies omdat de romans die we vandaag bediscussiëren niet echt overeenkomen met de resultaten van de onderzoekers en met de daarop aansluitende politieke discussie. Mijn discussie bestaat uit drie stappen. Eerst heb ik een heel korte inleiding in de fundamenten van het moderne discours van de seksualiteit. Ten tweede concentreer ik me even op de heel bijzondere rol van het oude Rome binnen dit discours. En tenslotte bespreek ik de twee romans van Steven Taylor die op de titel staan Romeins Bloed en Catilina's Wapen. Wie vandaag over seksualiteit als wetenschappelijk onderwerp spreekt, kan niet omheen Michel Foucault, wiens naam tijdens deze reeks zal voorkomen. Het laatste werk van de beroemde Franse historicus, hij was inderdaad een historicus en ook cultuurwetenschapper, is inderdaad een histoire de la seksualiteit. Geschiedenis van de seksualiteit, dat oorspronkelijk uit zes volumes bestond, maar waarvan Foucault voor zijn dood alleen de eerste drie kon publiceren. De drie volumes zijn tussen 1976 en 1984 verschenen. In het eerste volume, La Volonté de Savoir, behandelt hij zijn onderwerp aan de hand van de teksten vanaf de 17e tot de vroege 20e eeuw. Dat als een soort inleiding tot het gehele werk geconcipieerd kan worden. In het tweede L'usage de plaisir bespreekt hij de Griekse cultuur aan de hand van juridische en filosofische teksten, dus geen poëzie, geen drama, geen filosofie, geen klassieke filosofie. In de derde, Les soucis de soi, worden proza-teksten van de Romeinse literatuur bediscussieerd die niet zo bekend zijn. Also, we vinden erin geen kanonische teksten. Ook we hebben niet Catullus, we hebben geen Martialis, Petronius of de teksten die we normaalwijze tijdens onze cursussen bijvoorbeeld hebben discussiëren. Ze zijn marginale, filosofische, getedelijk ook fragmenten die we hebben. Het is dus moeilijk om het werk van Foucault te definiëren. Het is nog een geschiedenis van de literaire representaties van seksualiteit, nog een geschiedenis van de seksuele praktijken, van de oudheid, nog een ware geschiedenis van de seksualiteit. En toch is zijn werk absoluut fundamenteel, enerzijds om de moderne seksualiteit te begrijpen, maar anderzijds ook om aan de belangrijke rol van de klassieke oudheid voor de constructie van de moderne seksualiteit te herinneren. Waarom is dat zo? Und hat er als erste Sexualität, als erste Sexualitätsuntersucher hat nicht über die Reden, was Sexualität will haben. Das ist belangrijk. Eder will hij Sexualität als Diskurs behandeln. Die Sexualität, schrijft hij, is het Korrelat van die langsam tot Entwicklung gekommen diskursive Praktik des Scientia Sexualis. De Grundmerke van deze Sexualität zijn geen Uitdrukking van een meer of minder door Ideologie vertrubelde Vorstellung of van een door Verboden veroorzaakte Misskenning. Zij beantwoorden aan de funktionele Eisen van het Vertoog dat haar Wahrheit moet produceren. Hier zien we dat Foucault erop wijst dat seksualiteit nog een product van de ideologie is, nog een probleem van de psychiatrie, nog een taboe, een psychologisch taboe. Voor Foucault is seksualiteit dus een discours. Een discours schrijft de grenzen voor van dat van dat wat in bepaalde contexten wel en niet verteld mag worden. Een discours is een conceptuele organisatie van de taal die daardoor een bepaalde bedoeling krijgt en binnen bepaalde machtsstructuren werkt. Nog belangrijker is dat elk discours, volgens Foucault, een eigen concept van waarheid doorvoert. Precies voor de seksualiteit, zegt hij, werd aan het einde van de 19e eeuw een bepaald concept van waarheid aangewend die cruciaal is geweest voor de constructie van de moderne seksualiteit. Dat heeft ook al Sophie gezegd. Vandaag kunnen we natuurlijk niet de erg complexe argumentatie van Foucault volgen en dieper uitleggen, maar in het algemeen was hij niet in seksualiteit aan zich geïnteresseerd, maar wel in seksualiteit als een machtsstrategie om de individuen te disciplineren en hen dus onder controle te houden. Binnen dit methodologische kader kon hij een heel radicale thesis formuleren. Seksualiteit is de naam van een nieuwe politieke strategie die zich pas vanaf de 18e eeuw vormt, terwijl er daarvoor geen seksualiteit was. Dus mensen die vandaag door hun seksualiteit gedefinieerd worden, hetero, homo of biseksuelen bijvoorbeeld, bestonden niet. Precies zoals bourgeois en proleten bestonden voor de komst van het kapitalisme. In het eerste volume van zijn geschiedenis van de seksualiteit beweert Foucault dat de homoseksuele een nieuwe en nooit eerder voorgekomen figuur van de moderniteit is. Precies omdat het vroeger niet mogelijk was dat seksualiteit als immanent deel van de menselijke identiteit was. Of, met andere woorden, omdat de seksualiteit nog niet een politiek en cultureel instrument was geworden om mensen aan de hand van hun seksuele oriëntatie te onderscheiden en te klassificeren. Foucault spreekt natuurlijk niet over het seksuele verlangen, dat universeel en alomtegenwoordig is, maar wel over de mechanismen die geactiveerd worden zodra een cultuur of maatschappij een bepaalde bedoeling daaraan toeschrijft. Vanaf het einde van de 19e eeuw wordt de seksualiteit, in het bijzonder homoseksualiteit, de sleutel om de geheimste aspecten van de psyche van een mens te openbaren. Precies dit concept van seksualiteit was dus niet aanwezig in de oudheid, want de culturele context was volledig anders. Eerst met de aanvang van de psychiatrie wordt de seksualiteit gecreëerd. In het bijzonder moet hier de eerste seksoloog, de Duitse arts Richard van Kraft-Ebing, genoemd worden. Sein berühmtes Werk ist der Psychopathia Sexualis. Das ist ein reicher Brunnen für die Typierung, wenn Menschen folgend zu sexuellen Orientations ist. Der belangreiche Termin hetero und homosexuelle, masochistisch und so fort, kommen präzis aus dem Werk. Das ist der erste Werk, das wir in dieser Definition zurückfinden. Na Foucault ist für Griechen und Romanzen auch heute ein sehr belangreiches Gebiet für die Studie von der Sexualität geworden. Womenal um eine Rede. Die Alkheit, die das Fundament von unserer westlichen Kultur repräsentiert, bietet in ihrer Alterität, dus in ihrer Gelegenheit vertraute und fremde Position, der ideale Outcake-Post, um Sexualität in unserer eigenen Ebenlasse Kultur zu observieren. In unserer Kultur nämlich, um es auf eine große Manier auszudrücken, ist der Coitus nicht allein ein biomechanischer Tat, sondern ein Betekener, ein Signifier von Identität geworden. So als bekannt, bei der Akademie wird ein Wort altijd nog de oudheid meestal alleen met Griekenland geassocieerd. Rome wordt binnen algemene behandelingen vaak tussen haakjes gezet als een appendix of een imitatie of veel een degeneratie van de Griekse cultuur. Ook in de lange geschiedenis van het homoerotisme was altijd Griekenland en niet Rome aan het centrum van de discussie. Achilles en Patroclus, Sappho, Socrates, Alcibiades en Plato, bovenal zijn symposium, zijn namen die altijd genoemd worden en die men alleen kent, zelfs degene die geen bijzondere kennis van de klassieke oudheden hebben. De klassische die in deze zaal zitten kunnen bevestigen dat het fundamentele werk van de studie over antieke homoseksualiteit lange tijd Greek Homosexuality is geweest door Kenneth Dover. Dit werd in 1978 gepubliceerd, dus meer of minder tegelijkertijd met de eerste deel van Foucault's geschiedenis van de seksualiteit, maar volledig onafhankelijk ervan. Eerst in 1999 werd een Roman Homosexuality door onze vrienden, hij was hier een paar keer al, Craig Williams, de Amerikaanse Latinist Craig Williams, gepubliceerd waarin de lezer voor het eerst enkele belangrijke verschillen tussen de seksualiteit van de Grieken en de Romeinen kan vaststellen. Specifiek Romeins en niet-Grieks zijn bijvoorbeeld de priapische fascinatie voor grootgeschapen mannen. En in het algemeen een grotere concentratie van expliciete seksuele thema's dan bij de Grieken. De typische Griekse pederastie, een seksuele verhouding tussen een oudere en een jongere man, was geen standaard in Rome. Daar was eerder seks tussen volwassen mannen normaal. En dat is een fundamenteel aspect voor de receptie, zoals we binnenkort zullen zien. In de Romeinse cultuur speelde de penetratie een cruciale rol. Seksueel de actieve rol te overnemen was een bijzondere eigenschap van de vrije mannelijke burgers. Het was normaal voor een Cives Romanus om vrouwen en slaven, ook mannelijke slaven, te penetreren, maar het tegendeel was een schandaal. Een slaaf mocht niet een vrije burger of een Romeinse vrouw penetreren. De typische Romeinse vier is een man die niet te penetreren is. Men spreekt over een penetratieparadigma dat de Romeinse maatschappij in grote mate karakteriseert. Ook hierop zullen we later nogmaals komen. Dus Rome is geen imitatie van Griekenland, ook niet op het gebied van de seksualiteit. In Onshöhlige Onderwerpes spielt Rome in der Tat eine zentrale Rolle, wenn Griechenland nicht allein um das beide Romans von Steven Saylor, die ich habe diskutieren, Rome als Achtergrund haben, aber auch um das der rumänische Sexualität, viel mehr als der griechische, der Identifikation von der heutigen LGBT-Communities verweckt entstand. Der latente Literatur und der romanzen Geschichte sind voll von Verweisungen nach homosexuellen Relassis. Allein die Werke von Plautus, Catullus, Ovidius, Martialis, Petronius und Juvenalis, unter anderem, haben diejenigen, die diese Texte haben gelesen, wissen, dass diese Texte gedeltlich lange Passagen befassen mit exquisiten sexuellen Inhalten. Der romanse Wereld heeft geen Plato gehad, dus geen philosophische of spirituele Leiden. De romanse Sexualität bevat een veel groter Spektrum van lichamelijke Gesetjes en erotische Opsis dan de didaktische en spirituele Griekse Liefde. Dus, om all deze redenen, biedt Rome een fruchtbare Terrein voor degenen die naar een verleden zoeken die hun identiteit kan steunen. We komen nu bij mijn derde punt, de romans van Steven Saylor. Voordat ik dieper hierop... Ja?
Sorry, ik vraag me gewoon af, heeft het in Rome alleen over seks tussen mannen of ook tussen vrouwen?
Ook tussen vrouwen, maar ja, dat zal ik ook bespreken. Ja, ja. Niet bij Foucault, en dat is een typisch punt voor bepaalde Amerikaanse onderzoekers en onderzoeksters die Foucault geattaqueerd hebben, precies om deze reden. Voordat ik hier dieper op inga, zal ik eerst het genre van de historische roman even onder de loep nemen. De fundamentele vraag voor onze discussie is, waarom lezen we heden te dagen een historisch roman? Een historisch roman. Waarnaar zoeken we en wat willen we daarin vinden? Hier wil ik niet de hele geschiedenis van zo'n beroemd genre doorlopen. Eerder wil ik graag naar een paar kenmerken van zijn postmoderne fase bespreken. Alle nach 1971 heeft so beweert Avrom Fleischmann in zijn invloedrijke boek The English Historical Novel, it is no longer possible, whether in historiography or historical fiction, to write convincingly about the past without building the interpretative process into the structure of the work. De bedoeling is dat de auteurs van historische romans aan de ene kant een beroep op de historische werkelijkheid doen, maar aan de andere wel duidelijk maken dat zij inderdaad een fictioneel verhaal schrijven en geen geschiedenis, zoals vroeger het geval was. Na Fleischmann hebben andere onderzoekers zelfreflexiviteit, metafictionaliteit, en Linda Atchen spreekt in haar werk van historiographic metafiction, en contrafactualiteit, dus zelfreflectiviteit, metafictionaliteit en contrafactualiteit als hoofdkenmerken van de postmoderne historische roman. Dit zijn de belangrijkste karakteristieken. De Duitse literatuurwetenschapper Ansgar Nunen benadrukt nog enkele andere karakteristieken. Postmoderne historische romans verschuiven de focus van de officiële en politieke geschiedenis naar het privéleven van de protagonisten. Geven de waarneming van belangrijke historische en politieke gebeurtenissen door gewone figuren weer en decentreren grote historische gebeurtenissen. Craig Williams heeft in het bijzondere enkele Rome-romans bediscussierte in twee artikels en kon vaststellen dat deze inderdaad kinderen van hun tijd zijn, omdat de zeer bepaalde onderwerpen bevatten die belangrijk voor de hedendaagse maatschappij zijn. Terwijl de Rome-romans van de 19e eeuw en vroegere 20e eeuw zich bijvoorbeeld op het conflict tussen heiden en christen of op de ondergang van de Romeinse Rijk concentreren, worden in de postmoderne Rome-romans thema's gepresenteerd die indirecte toepasbaarheid voor onze tijd hebben. Bijvoorbeeld technologische vooruitgang, natuurrampen, conflicten tussen sociale groepen en natuurlijk seksualiteit. Een interessant aspect bestaat ook daarin dat de auteurs niet alleen de wetenschappelijke debatten in hun romans volgen en weerspiegelen, maar ook aan de hand van de specificiteit van de fictionele context de resultaten ervan van deze wetenschappelijke discussie met details verrijken en soms ook corrigeren, verbeteren. Terwijl het seksuele leven van de Romeinen zowel in het onderzoek als in de literaire representatie eeuwenlang systematisch onderdrukt en gemarginaliseerd werd, wordt deze nu, ook dankzij de invloed van Foucault, totaal mainstream, niet alleen in het onderzoek en literatuur, maar ook in andere media, bijvoorbeeld bij de film. We hebben een aantal filmen die in de laatste jaren zijn verschenen, Gladiator en Rome en zo. Bovenal wordt precies op die aspecten gelet die in onze moderne voorstellingen verwerpelijk lijken. Bijvoorbeeld de rol van de slaven als seksuele voorwerpen, de onbenulligheid van het onderscheid tussen hetero- en homoseksualiteit, de alom tegenwoordige phallus als symbool van de penetratie als typisch mannelijke eigenschap. Interessant is de rol dat deze romans spelen voor bepaalde groepen, die hun gemarginaliseerde geschiedenis willen zichtbaar maken en reconstrueren. Jérôme de Groot bijvoorbeeld merkt dat mannelijke en vrouwelijke homoseksuele auteurs historische romans hebben geschreven met één doel in het bijzonder. De terugwinning van een verdekte genealogie van seksualiteit. Een interessante voor ons onderwerp, seks als kennis van het verleden, is dat deze auteurs niet alleen een bepaalde geschiedenis of aspecten ervan willen terugwinnen, maar ook het heteronormatief model van de historiografie uitdagen. Door een ander concept van historisch bewijs te introduceren, om aan te tonen dat de officiële heteronormatieve historiografie bepaalde aspecten heeft stilgezwegen. Zo, de fictionaliteit speelt een belangrijke methodologische rol bij deze discussie, omdat de fictionaliteit kan inderdaad een bepaalde geschiedenis, een ware geschiedenis, vervangen die geobscureerd worden is. Dus de fictionaliteit is hierbij niet alleen een esthetische waarde, maar wel ook inderdaad een historische waarde. We kunnen misschien later tijdens de discussie erover praten, dat is een fascinerend punt. Nu is er een overvloed van historische romans over Rome. En we hebben deze Fictional Rome website. Ze bevat 1600 titels, alleen in het Engels. Oké, zo, dat is ongelooflijk. Er zijn zoveel. Maar ik heb Steven Seiler vooral om zijn autoriale figuur gekozen. Zijn naam is vooral verbonden met de reeks Roma Subrosa. En collectie van romans over de fictieve detective Gordianus. Gordianus maakt wel bekende gebeurtenissen uit de republikeinse tijd mee. Dit zijn de centrale historische gebeurtenissen die in beroemde Latijnse teksten worden verteld. Persoonlijk vind ik het dubbele genre van detective story en historische roman heel spannend. In het dubbele genre wordt de lezer bijna gedwongen om het vreemde culturele landschap van het oude Rome als een mystery waar te nemen. Op het metafictionale niveau worden de lezers zelf detectives, omdat ze tegelijkertijd naar historische bewijzen zoeken die uit de antieke bronnen al bekend zijn, en naar vreemde culturele aspecten die zij in de juiste context moeten incarneren. Steven Seiler heeft een website waarop hij bekend maakte dat hij met een man getrouwd is en dat hij zichzelf niet alleen auteur is, maar ook literair agent voor Aaron Travis, een pornografische schrijver. Maar onderaan de website is nog een verrassing. Travis is inderdaad een pseudoniem voor Seiler zelf. En enkele van zijn pornografische verhalen hebben ook het oude Rome als achtergrond. Het is dus evident dat seksualiteit een cruciale rol speelt, zelfs bij de populaire, commerciële en succesvolle romans van de Gordianus Cyclus Roma Superosa. Maar Seiler's romans worden vooral aanvaard vanwege de rijke en zorgvuldige historische details die de auteur bijvoorbeeld uit Sallustius, Cicero, Caesar en Plutarchus onder andere neemt, om de plausibiliteit waarmee hij het oude Rome fictioneel weergeeft. In Romeins bloed, Roman Blood, 1991, wordt de rechtszaak van Sextus Roscius Amerinus verteld, die wij vanuit een beroemde redenvoering van Cicero kennen. Roscius' vader, een wellustiger rijke Romeinse burger, wordt gemoord en zijn zoon wordt om enkele plausibele redenen aangeklaagd. Cicero is zijn advocaat en vraagt de privédetective Gordianus om hem bij deze rechtszaak te ondersteunen. Gordianus ontdekt dus langzaam een enorm vlechtwerk van politieke en seksuele scandalen. In het centrum van deze vlechtwerk staan Sulla en zijn lieveling Chrysophonus, die een Egyptische ex-slaaf is. Gordianus wordt in zijn onderzoek door Tiro, de Griekse slaaf en secretaris van Cicero, begeleid. Maar ook Tiro raakt in een minder belangrijk seksschandaal betrokken. Aan het einde zijn Gordianus, Tiro en Cicero succesvol en wordt Roscius van vadermoord vrijgesproken, hoewel hij zijn eigen dochters heeft verkracht. Zo. Als jullie kunnen zien, seksualiteit is absoluut centraal. Het zou hier onmogelijk zijn om alle passages en scènes uit Romeins bloed te behandelen, die zich op seksuele details concentreren. Ongetwijfeld zijn de voortdurende seksuele aanwijzingen een element dat alle succesvolle commerciële romans moeten bevatten. Maar precies de details van deze seksuele verhalen zijn voor de hedendaagse lezer helemaal niet normaal. Ze verwijzen onmiskenbaar naar een andere en vreemde cultuur. Ik kan maar een voorbeeld uit deze roman citeren. Rufus is een jonge collega van Cicero, bij wie hij een stage als advocaat doet. In het midden van de onderzoekingen komt Gordianus te weten dat Rufus heel erg verliefd is op Cicero. Rufus is jaloers en verbitterd wegens Tiro's liefdesavontuur met Roscia, de dochter van de aangeklaagde. Die zijn de soap opera. Als Gordianus probeert hem te kalmeren, roept Rufus het volgende. Ik heb dat hier. Maar dat is het nu juist, zei Rufus. Dat een slaafbevrediging kan vinden terwijl dat voor mij onmogelijk is. Chrysogonus was ook een slaaf en hij heeft gekregen wat hij wou. Zoals Sulla bij Chrysogonus heeft gekregen wat hij wou. En bij Valeria. En bij al zijn andere veroveringen en concubines en echtgenotes. Soms lijkt het of de hele wereld bestaat uit mensen die elkaar hebben gevonden, terwijl ik er buiten sta. En de enige in de hele wereld die mij wil hebben is Sulla, de goden dragen de spot met mij. Hij schudde zijn hoofd, maar lachte niet. Sulla wil me hebben, maar hij krijgt me niet. En ik wil een andere die niet eens weet dat ik besta. Cicero. Zoals we kunnen zien, werkt de Romeinse maatschappij heel anders dan onze. De jammerklacht van Rufus impliceert dat het in Rome, tenminste in het fictionele Rome van het roman, heel normaal is voor mannen, ofwel vrije Romeinse burgers, om zowel met vrouwen als met mannen, als met slavinnen, als met slaven seks te hebben. Ook kunnen we eruit concluderen dat de absolute protagonisten de mannen zijn. Hoe agressiever en hoe machtiger ze zijn, hoe sterker hun positie is binnen hun seksuele verhouding. Sulla is hiervoor, de dictator Sulla is hiervoor het perfecte voorbeeld. Gordianus compliceert een beetje later het visioen met een verdere overweging. Die, ik weet niet waarom, staat niet in de Nederlandse vertaling. Het wordt een hele passage. Dat is later, sorry. Hier, ongetwijfeld had de jonge Rufus, die zo vertrouwd was met de Griekse idealen in de kring van Cicero, zichzelf als Alcibiades gezien tegenover Cicero's Socrates. Deze beschouwing heeft tenminste twee belangrijke implicaties. Aan de ene kant is zij een verwijzing aan de typische Romeinse culturele constellatie, waarin Griekenland altijd een cruciale rol speelde, bovenal binnen de politieke en culturele elite. Rufus is volgens Gordianus gefrustreerd, ook daarom omdat hij niet de perfecte imitatie van hun beroemde Griekse modellen kan realiseren. Aan de andere kant is maar Rufus frustratie een aanwijzing of insinuatie op het metafictionale niveau. Zoals ik eerder al zei, ondersteunen historische romans een identificatieproces van bepaalde groepen die hun eigen geschiedenis opnieuw willen ontdekken in het verleden. Hetzelfde mechanisme wordt dus in een soort mise-en-abîme bevestigd door Rufus' verlangen naar het Griekse ideaal, maar ook tegelijkertijd gedestabiliseerd door zijn frustratie. Misschien een bewuste allusie door de auteur op de identificatiemanie van de moderne lezers? Dat is mijn vraag. Nu wil ik de tweede roman, Catilina's Wapen, Catilina's Riddle, 1994 gepubliceerd, kort bespreken. Hier wordt Gordianus met de geweldige figuur van Catilina geconfronteerd. We kennen deze beroemde Romeinse opruien vooral uit de teksten van Sallustius en Cicero. De subversieve Catilina komt in deze roman veel beter uit dan in de Latijnse traditie. Catilina wordt in de roman als een idealiste gerepresenteerd die een grandioos politiek project heeft, dat zijn eigen generatie al fascineerde. Gordianus speelt een ambigu rol. Hij is enerzijds met Cicero verbonden, die de meest verbitterde vijand van Catilina is. Anderzijds wordt hij ook door het charisma en de sexy uitstraling van Catilina ingenomen. Het verhaal is natuurlijk ook hier een mysterie en Gordianus wordt in een dubbel net van intriges betrokken. Niet alleen politiek, Cicero versus Catilina, maar wel ook in zijn privéleven. Onverwacht raakt hij in bezit van een boerderij ver van Rome op het platteland van Etrurie, Toscana, waar hij met het hele gezin naartoe verhuist. De buren behoren tot een invloedrijke Romeinse aristocratische familie die een geheime oorlog tegen hem op het platteland voeren. Aan het eind wordt hij natuurlijk op beide zijden succesvol. Ook deze romanen kan ik hier niet te gedetailleerd bespreken. We vinden enkele aspecten van de seksualiteit terug die al bij Romeins bloed waren bovengekomen. Dezelfde attitude van de Romeinse mannen, die zowel met vrouwen als met mannen willen slapen. Aan het begin komt de jonge Marcus Caelius Rufus naar de boerderij van Gordianus om de opdracht van Cicero aan de detective te bezorgen. Nadat Gordianus een erotisch intensieve nacht met zijn vrouw, Bethesda, heeft doorgebracht, vraagt hij zich af waar plotseling al dit erotische elan vandaan komt. De antwoord is niet bij zijn vrouw te vinden of een andere knap meisje, maar bij Marcus Caelius zelf. En hier is de passage die niet in het Nederlands. Ja, en hij zegt: Beauty is beauty, no matter what the gender, beauty brings universal pleasure to the eye. In de tweede helft van het verhaal voert Gordianus een lang, plezierig gesprek met Catilina tijdens een inspirerend zomernacht. In deze situatie presenteert Catilina een soort filosofisch precis van de Romeinse seksualiteit om Gordianus ermee te feliciteren dat zijn seksuele moraal niet met de Romeinse cliché in overstemming is. Zo Gordianus is een beetje apart. En ik heb nu een lange passage. In een dergelijke wereld wordt de natuurlijke ontplooiing van de liefde beknot. Het knot buigt voor de nacht. Alles wordt gereduceerd tot penetreren of gepenetreerd worden. Heel onzin, eerder van toepassing op jouw watermolen dan op de complexe menselijke geesten, maar zo is het nu eenmaal. Penetreren of gepenetreerd worden. Vrouwen hebben op dit punt geen keus en worden daardoor permanent in een ondergeschikte positie gedwongen. Daarentegen staat een man die zich door een andere man laat penetreren, zijn macht af, waardoor hij niet hoger wordt aangeslagen dan een vrouw. Althans in de algemene opvatting, hoewel we allebei weten dat mannen achter gesloten deuren doen waar ze zin in hebben en eerder genot dan aanzien najagen. Vandaar het geroddel over keizer die in zijn jonge jaren de schandknap speelde voor de bikinische vorst Nicomedes, ons onromeins gedrag. Maar keizer was natuurlijk jong en viriel. Nicomedes straalde Oosterse zinnelijkheid uit en wie kan het schelen wat zij uitvoerden? De Grieken staan het botvieren van deze lusten wel toe, maar blijkbaar alleen tussen oud en jong. Het is passend voor een jonge man zich aan zijn mentor uit te leveren, als de omstandigheden ernaar zijn en een zeker decorum in acht wordt genomen. Het machtsevenwicht wordt bepaald door de te spelen rollen. Natuurlijk, achter gesloten deuren zijn er altijd uitzonderingen die niet passen in het model van de mentor met zijn overwicht en de volgzame bescherming. Wij Romeinen hebben helaas niet eens een voorbeeld om na te volgen. We kijken neer op de Grieken met hun manier voor filosofie en atletiek. Bij ontstentenis van evenwoude tradities zoeken wij in de zonde onze eigen weg. Nog het meeste wordt er gruwelijk misbruik gemaakt van slaven en slavinnen. Die passie is eerloos en wordt dus niet in toom gehouden door restricties die de waardigheid of het decorum oplegt. De Romeinen maken grenzenlos misbruik van hun menselijke gereedschap. Jonge slavinen worden in veel gevallen verkracht, jonge slaven worden van hun waardigheid beroofd en even gulzig uitgebreid. Ze worden behandeld met minder respect dat de meeste mensen opbrengen voor een hond. Een goed afgerichte hond kost dan ook aanzienlijk meer dan een redelijk knap meisje of jongetje op de markt. In een dergelijke wereld betekent hartstocht nog gedwongen vernederingen. Een man als Gordianus Befinder met zijn uitzonderlijke fatsoen vindt andere manieren om zijn verlatingsbod te vieren. Seks moet hij natuurlijk hebben. In dat opzicht is hij als elke andere man, maar hij is onconventioneel. Hij wijdt zich aan een slavin, zijn vrouw is een ex-slavin, verheft haar schoonheid, verhunt haar hooghartigheid en verheft haar zelfs tot zijn hechtgenote, in plaats van haar te vernederen. Zijn gedrag is bijna een satire op de Romeinse richtlijn, een echtgenote op status en een hoer op schoonheid te kiezen. Voor zover bedenkt hij zijn vrouw trouwer dan 99 van de 100 medeburgers. Een huwelijk uit de liefde, die zelfstandigheid onder de Romeinse huwelijken. Ook hier vinden wij de aspecten terug die al bediscussieerd zijn. Interessant is dat Gordianus zelf, tenminste in Catilina's voorstelling, Gordianus als een tegenstander van de typische Romeinse way of life afschildert. Maar tegelijkertijd zegt Catilina ook dat het Griekse model ontoepasbaar is, hoewel hij het wel zou wensen. Dus ook in deze passage wordt de imitatie, precies de imitatie, niet gerealiseerd. De Romeinen volgen niet de Grieken na en Gordianus volgt niet de Romeinen na. Impliciet wordt aangetoond dat precies imitatie en dus identificatie bij de seksualiteit niet echt lukt. Steven Sayers werk is misschien commercieel en voor vele lezers behoort het niet tot de hoge literatuur. Toch wel hebben we enkele aspecten kunnen ontdekken die door een genuanceerde interpretatie en complexere voorstelling van zowel de romans als de perceptie van Romeinse seksualiteit weergeven. De auteurs van de historische romans zijn natuurlijk ook onderzoekers, omdat ze enorme kennis moeten bezitten om hun romans te schrijven. Maar vanuit een bepaald perspectief dagen ze precies de resultaten van de wetenschappelijke discussie uit, enerzijds omdat ze door hun gecreëerde fictionele realiteit het historische bewijs destabiliseren, en anderzijds omdat ze aandacht geven aan precies die aspecten die normaal gezien door de onderzoekers niet bediscussieerd worden en dus volledig gemarginaliseerd worden. Bijvoorbeeld, we weten veel over mannelijke slaven die in Rome als seksuele voorwerpen werden gebruikt, maar wat gebeurt er als het verlangen in de andere richting gaat? Als een slaaf verliefd wordt op zijn heer of bazin of een andere vrije man of vrouw? Of nog, wat voelden Romeinse vaders zodra deze kwamen te weten dat hun zonen door andere mannen werden begeerd of al een verhouding met hen hadden? In Catilina's fabel is Gordianus niet verrast dat zijn zoon Meto mogelijk seks met Catilina als man had. Hij is eerder bezorgd dat Catilina een gevaarlijke persoon is. So, het punt is niet man te zijn, maar andere ethische aspecten. Om te concluderen, seks en seksualiteit zijn in post-Foucauldiaanse termen een belangrijke middel om de kennis van het verleden, in ons geval van de klassieke en Romeinse oudheid, over te brengen in Sayers romans. Maar, hoewel seksualiteit en homoseksualiteit in een aantal vormen gerepresenteerd worden en bijna elke pagina verwijzingen of allusies ernaar bevat, kunnen we geen precieze correspondentie tussen Rome en onze heilige Verum vinden. Geen verwijzing naar een gay subculture of op een LGBT-community aan de rechter. De Romeinen van Caesar behoren niet tot een groep die zich door een bepaalde seksuele oriëntatie definieert. In plaats van een discussie over culturele of seksuele identiteit vinden we een wereld die door verlangens en daden wordt georganiseerd. Caesar en met hem andere auteurs van historische romans die we vandaag niet bespreken konden, representeert de homoseksuele eros, maar gaat stilzwijgend voorbij aan seks tussen vrouwen. Bovendien worden etiketten zoals homo, gay, lesbisch, biseksueel of dergelijke nooit gebruikt. Caesars romans onthouden zich er expliciet vanaf om onze eigen sociale categorieën te projecteren naar de Romeinse realiteit. Dus aan de ene kant is de seksualiteit het meest belangrijke thema, maar aan de andere kant wordt de mogelijkheid om zich ermee te identificeren voor de moderne lezer volledig gesteriliseerd. Het beroemde dictum van Leslie Hartley, die... Oh, dat was... Ja, sorry. The past is a foreign country, they do things differently there. Het verleden is een vreemd land, ze doen de dingen anders. Lijkt dus de perfecte conclusie voor een aantal redenen. In het bijzonder omdat deze romans tegelijkertijd verwachtingen oproepen en frustreren. Terwijl ze precies de diversiteit van het verleden onderstrepen. De belangrijkste boodschap is misschien dat seks en seksualiteit heel anders kunnen zijn, precies omdat ze inderdaad anders zijn geweest. Dank u wel.
Moderne historische romans schrijft, omdat net kenmerkend voor metafictionele postmoderne historische romans zal zijn het ontkennen dat je kan doen alsof de past a foreign country is vanuit je positie vandaag. Dus is Caesar bewust veel naïver dan dat?
Ik denk wel. Inderdaad is hij een hele gecultiveerde auteur en hij weet precies. Aan de ene kant wil hij natuurlijk veel romanen verkopen, zo dat is zijn doel. Op de andere kant heeft hij ook een oog voor wetenschappelijke discussies en zo. Hij probeert altijd allebei instanties zijn inderdaad aanwezig in zijn romans. Misschien heeft nu deze Boutade van Hartley, die ik nu geciteerd heb, zoals een bepaalde idee geprivilegeerd, maar het is niet zo. In zijn romanen zijn allebei postmoderne en misschien weniger postmoderne. Maar alle deze verwijzingen naar de identificatie vond ik persoonlijk met deze postmoderne fase verbonden.
Is Caesar representatief van de Amerikaanse cultuur of van de Westerse cultuur? Of dus hoe belangrijk is het dat het Amerikaans is?
Mm-hmm.
Of niet? Is het belangrijk? Of dus welke cultuur achter die?
Ja, tuurlijk is hij absoluut een Amerikaanse auteur. En voor degenen die dat niet weten, enkele universiteiten in Zuid-Amerika, niet alleen Harvard of Princeton of UCLA. Dat is normaal gender en sexuality bij de klassieke studie aan te bieden zo als cursus. Hij heeft een PhD in oude geschiedenis uit Texas. So hij heeft natuurlijk, hij kent de materie heel wel. En ik denk dat hij uit het perspectief van de onderzoeker wel een Amerikaanse auteur is, maar en ik ben ook een onderzoeker, ik ben ook een klassicus, dus voor mij is het een beetje moeilijk deze vragen te beantwoorden. Maar de feit dat deze romanen in alle mogelijke talen worden vertaald, ook in Japan, het Japans of zo, dan is het misschien toch een signaal dat hij een
grotere representatie
heeft. Ja.
En zijn er andere voorbeelden in andere landen in Europa misschien?
Ja, er zijn historische historische
romanen.
Niet zo briljant of ook commercieel. Hij schrijft inderdaad heel goed. En ik moet ook eerlijk zijn, ik ben geen fan van historische romanen. Ik heb nooit met een bijzondere oog historische roman gelezen. Ik vind ze normaal gezien niet interessant voor mij. Precies deze identificatie is voor mij irriterend en zo. Maar ik moet ook zeggen, ik moest hier iets aanbieden. En zo moest ik ook deze romanen lezen. Nee, maar het is ook zo. En nu wil ik graag iets onderzoeken voor mijn onderzoek. Zo, inderdaad, daar heb ik heel spannend gevonden.
Heel lang iets gezegd over de relatie tussen seksualiteit en de genre van crime fiction. Is niet eigenlijk crime fiction vertaald.
Ja.
Dus we hebben een historische roman, maar ook een crime fiction.
Ja,
dus,
ja een nieuwe genre.
Ja. En hoe gaat het met seks en crime?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Absoluut aanwezig. Misschien als ik iets ook zaken mag, als wij een tekst, en ik spreek niet van over hedendaagse teksten, over, het kan ook over antieke teksten zijn, als wij een bepaalde interpretatie die zich naar de seksualiteit richt gebruiken, dan kunnen we zien ook de interpretatie, dat de interpretatie zelf een andere vorm van interpretatie is. Dus, dat wil ik, ik ben een voorstander ervoor dat seksualiteit niet alleen als seksualiteit aan zich wordt gebruikt in het onderwijs, maar wel ook om een andere mogelijkheid aan te bieden teksten te lezen. Je moet een andere oog hebben om bepaalde boodschappen te interpreteren. Oké, hier waren niet zo bijzonder expliciet, maar er zijn vele teksten waarin de seksualiteit niet zo expliciet wordt besproken. En als je naar deze verwijzingen kijkt, dan moet je ook een andere leesstrategie gebruiken. En dat vind ik spannend voor onze teksten, voor de antieke teksten misschien een beetje meer. Maar ja, ik denk deze reeks zal ook aantonen dat de seksualiteit zoals een hermeneutische paradigma ook iets kan aanbieden. Niet alleen voor seksualiteit, voor seksuele thema's. Ja.
Macht speelt duidelijk een rol in die seksuele relatie in de auto, maar kon je ook geld spelen ook een rol? Kon je seks kopen?
Ja, ja. Geld is ook macht. Normaal gezien is het dezelfde. Ja. Misschien een kleinere schaal, maar ja. Ja.
het is wel interessant dat hij erin is geslaagd om het identiteitsdenken waar hij in is opgegroeid, zoals we allemaal, achter zich te laten als hij die roman schrijft, want al die categorieën LGBTQ, dat projecteert hij niet op die roman. Maar toch heeft hij dan die blinde vlek voor wat dat de Romeinse vrouwen met elkaar deden. Mm-hmm. Is dat denk je bewust of is dat een blinde vlek of is het om zijn lezerspubliek, omdat zijn lezerspubliek er niet om vraagt?
Ik weet het niet, ik ben niet zo geïnteresseerd. Normaal gezien, als ik een tekst lees aan de intention van de auteur. Waarschijnlijk is hij binnen deze Foucault-discussie. En ik kan zeggen dat het in Amerika gepolariseerd is de discussie. Het zijn de tegenstander en de voorstander van Foucault. En hij is 100% een voorstander van Foucault. Dat is duidelijk. Zo misschien, dat is ook zijn persoonlijke strategie om zich zoals een Foucauldiaans schrijver te presenteren. Misschien, maar ik weet niet. Dat hij zich voor mannelijke seksualiteit interesseert, is ook dat kennen wij uit zijn webpagina. Ja, ik ken hem niet.
Ik zal hem eens een mailtje sturen.
Ja.
Maar ik heb mij ook gevraagd of er vrouwelijke auteurs zijn die misschien de blinde vlek een beetje.
Ja, tuurlijk. Ja. Het zijn vele vrouwen die historische romanen over Rome met liefde tussen vrouwen. Ik heb ze niet gelezen, ik heb een boek gekocht van een Engelse, Mary something. Ik heb ook het tekst gelezen, maar ik had de. Deze webpagina is
nog vragen, opmerkingen?
Ja. Je zei even waarom hartstocht is vernedering. Hartstocht is vernedering.
Ja.
En ja, wat, hoe, wat, waarom?
Ja, in deze logica van liefde moet geen rol spelen. Normaal gezien is de macht. En liefde, hartstocht, is iets dat niet gecombineerd kan worden met de macht, normaal gezien. Zo, dat zegt hij, Catalina, in deze pagina een beetje demonstratief. Ja.
En is het omdat het een politieke roman is, of is het omdat het gewoon een Romeinse roman is?
Een politieke roman? Ja, het is ook een politieke roman.
Zijn er niet politiek seksuele Romeinse romans of van die? Of is het enkel omdat het politiek seksuele roman is?
Ik weet ook, hoe kunt je dat definiëren? Het is een beetje, ja, een beetje misschien alles bij.
Vandaag de dag is er een aanstoot tussen wat het publiek aanvaardt op transseksualiteit en privaat is. En heb je eigenlijk in de oudheid ook een grens tussen wat dat kan als publieke seksualiteit of private? Of gaat het echt om dat penetreren en het kan gepenetreerd worden?
Ik denk dat zij wel ook een onderscheid hadden tussen privé en. Natuurlijk zegt hij. Met gesloten deuren doen ze wat ze willen. Zo, je kunt zien daarin dat ze. Het is niet een geschiedenisboek, maar volgens deze categorie. Misschien kunnen we zeggen dat de grens tussen privé leven en publiek leven een andere was. Zo, dat officieel. Hadden ze de Romeinen, niet alleen in deze roman, maar in het algemeen, inderdaad, zou ik zeggen, geen probleem over penetratie. En ik heb ook deze is er bij hem zo ja, getoond over grote schapen, maar het was absoluut normaal. Die zijn in frescos in Pompeji. En we vinden ook in Pompeji nu een aantal inschriften en zo, die hele seksuele en vulgair zijn voor ons. Het is ongelooflijk. Maar ze waren de villa's van de landrijke Romeinse burgers, van de aristocratie. Ik kan me niet voorstellen dat in onze maatschappij zoiets mogelijk is, dat in jouw living wel van. Ik weet het, misschien ja. Lara is langer hier dan ik.
Het is misschien een heel indruk krijgen van Belgische liefde. Oké, als er geen andere vragen meer zijn, nog een keer bedankt.
Sì.
E questo c'è questo.
Però confligge completamente con tutto il discorso che tu hai fatto, cioè sia col fatto che mangio solo una bella ricerca di tranquillizzante, sia col fatto di suggerimento possibile altro.
Ma dal punto di vista della sessualità, non dal punto di vista di tutto.
No, ci sono
che contrasta, sì.
Una più profonda, da, che poi è il discorso sessuale,
certo,
e una più superficiale, per il grande pubblico, che
sì.
È questo.
E quindi secondo, infatti, secondo me è stato. È anche paragonato a
Eco,
il nome della rosa, così. E in effetti quando è uscito il nome della rosa, tutti noi l'abbiamo letto proprio con questa leggerezza, dicendo ah, ma è una cosa così, è una studiaggio, è una rosa studiosa. In realtà ora ci sono, cioè, e io penso, certo, io ho questo aspetto che è molto commerciale, va detto, però però per me è vero che tutti gli altri, un romanzo all'anno, c'è una cosa incredibile.
Quanto tempo? sicuramente ha una squadra, anche lui come tutti i grandi autori americani. Ma in una maniera emozionalmente, psicologicamente, totalmente stereotipica, passiva, non rilevante rispetto invece alla questione proprio in psicologica dei personaggi maschili. Che mi fa un po' strano?
Forse perché è così. Ma io comunque tornerò ancora per fare la lezione di questa. Ja, ich muss auch meine Sachen abgeben. Komm ich nicht mehr.
Ja, ik vind dat wel interessant. Ja, precies. Nee, ik moet de seksualiteit.
Ja, ik ben nog geen seksualiteit.
En dus wel een beetje niet focus op de man, maar enkel op de vrouw.
Ja,
en ik vind dat de vrouw een beetje voorwerp. En dan dat ik wel.
Ja, natuurlijk. Zeker welkom op de weg. Maar doe al die inschrijving betaald of niet dat het zo is. Maar ze betaalt geen certificaat.
Goed, is het nog een
oké? Nou, we moeten even gaan en tot oké.
En doe ik dat? Ik dacht dat via u was, hè?
Nee.
Ah ja, dus hier. Ah ja,
En ik denk dat is een beetje.
En is er veel andere academische aandacht voor of niet?
Ja, maar toch? Toch ja? Ja.
Ja.
Ja, en bedankt. Dus ik ben nooit zo als hier spreker van Nederlandse. Dus ik wist niet dat het normaal is een woedschein te krijgen.
Nu kan je het boek van Mary Santé
kopen. Nu kan ik eindelijk eigen agerant in het Nederlands.
Marco, je hebt je boekenband wel achtergelaten.
Ja, inderdaad. Ik heb me overal gezocht. Ja, bedankt.
Dan moeten we hier nog op een knop drukken.
Wat heb ik? Hier is alles in orde.
Is die uit? Dit moet nog afgezet worden misschien, of is het af? Oei. De klok loopt nog, denk ik.
Oei, maar nu staat het op rood zelfs.